Hallo, welkom. Je luistert naar een nieuwe podcast van RBM Media. Mijn naam is Ruben Monco en ik praat vandaag met Alice Fortes. Alice is een ondernemer en ze heeft een e-book geschreven over focus en hoe je een goed balans kunt vinden tussen balans en privé. In dit interview krijg je de kans om Alice beter te leren kennen en vertelt zij meer over haar motivatie om dit e-book te schrijven. Alice, welkom bij de podcastshow van RBM Media.
Ja, nou, dankjewel voor het uitnodigen, Ruben, in ieder geval. Leuk dat ik mijn verhaal mag doen vandaag bij jou bij de podcast.
Heel graag gedaan, heel graag gedaan. Ik vind het superleuk om mensen platforms te geven. En ja, ik ken jou natuurlijk al een aantal jaren, al meer dan
Ja,
10 jaar volgens mij intussen. En
zeker,
ik ken jou
zeker.
als een no-nonsense, harde werker, business lady, business woman. Dus ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal. Dus
Ja.
laten we het interview maar starten, zou ik zeggen. Alice, voor de mensen die jou nog niet kennen, kun jij je voorstellen? Hoe is...
Ja, zeker. Ik ben Alice Fortes. Ik ben 49 jaar, geboren getogen in Rotterdam. Ja, van Caribische ouders. Dus ik ben als kind heel erg opgevoed eigenlijk in twee werelden, hè. Dus enerzijds heel Nederlands opgevoed op elk vlak. Dus hier naar school, de taal goed leren, studeren, heel belangrijk. Daarnaast ook met de cultuur van Caverdi natuurlijk, hè. Dus het eten, de muziek, Cezary Evere.
Ja.
Viel naar Caverdi ook terug op vakantie, vonden mijn ouders belangrijk. Dus ik zeg altijd dat ik letterlijk best of both worlds ben,
Ja.
omdat mij ook vaak opvalt in de hele, ja, we leven natuurlijk in Rotterdam, in Nederland, in een hele diverse samenleving. En er wordt heel vaak ook door bepaalde partijen of groepen, wordt er ook eens negatief naar gekeken. Terwijl ik vaak denk van nee, probeer als weer de coach in mij, probeer in je kracht te staan. Hè? Wat is positief aan het feit dat je juist bijvoorbeeld uit verschillende werelden komt? In mijn geval twee werelden, Nederland Caverdia.
Ja.
Dus ja, ik heb altijd heel veel van Caverdia ook gedaan. Dat doe ik nog steeds trouwens. Meer vanuit liefde, cultuur. Ja, voel ik me een soort ambassadeur van Caverdia. Wij waren toch de generatie die het een beetje moesten gaan bewijzen ook. Hè? Want onze ouders kwamen natuurlijk helemaal met Caverdia naar Nederland om ons een betere toekomst te geven. Dus dan voel je toch wel een lichtelijke druk. Dat je toch wel iets moet doen met je leven en niet alleen maar moet gaan lanterfanten. Ik ben van huis uit ben ik eigenlijk HR-manager slash projectmanager. Ik heb ook HR gestudeerd, hè, dus Human Resources is dat. En ik heb eigenlijk vrij snel, nadat ik klaar was met mijn opleiding, ben ik gelijk gaan werken voor hele grote bedrijven. Dus echt de corporate wereld. Wat op zich achteraf heel positief was, omdat ik, als je als jong meisje, zeg maar, in een bedrijfsleven terechtkomt. En dan heb ik het echt wel over ministeries, over de Unilever, over ICT-bedrijven waar ik heb gewerkt. Dan leer je eigenlijk van daaraf aan heel projectmatig werken. Je werkt in teams met elkaar, je werkt projectmatig met elkaar. En dat is altijd voor mij achteraf wel een hele goede basis geweest, merk ik. Mijn grote liefde was wel in de media altijd werken, was wel een droom van mij. Omdat ja, ik als jong meisje altijd in Rotterdam had je dan Mozaïek TV. En nou ja, we deden heel veel voor Caverdi altijd met radio shows. Dus ik had er al een soort van hang daarnaartoe. En toen ik de kans kreeg om als HR-manager te gaan werken in de media, had ik zoiets van, nou ja, dit komt echt mooi bij elkaar samen. Dus dat heb ik een tijd gedaan, Hilversum, Link. Ik eindigde bij iWorks in Rotterdam, grote productiemaatschappij van Reinhard Oelemans. En dat was enerzijds een dream come true. Anderzijds was het ook heel erg veel. Want het was, ik woonde in Rotterdam en ik reisde naar Amsterdam dagelijks. Ik had een reistijd van bijna 3 uur.
Een trein.
Ja, allebei. Ik deed op de duur, vond ik het zo vermoeiend om alleen de trein of alleen de auto. Dus ik wisselde dan af met elkaar. Als ik met de trein ging, kon ik zeg maar dan werk voorbereiden of lezen, nog telefoontjes plegen of zo. Ja, met de auto zat je dan lekker in je eigen wereld. Maar ja, dan had je weer de file. Dus het was best wel ingewikkeld, vond ik, om het vol te houden op een gegeven moment. Omdat het werk ja, is toch vrij zwaar. Hè? Ik ben HR-manager van een divisie. Dus je hebt best wel veel grote verantwoordelijkheden. En dan heb je nog eens een keer 3 uur werktijd, reistijd. Dan heb je ook nog eens een keer, ja, in de media houdt het werk nooit op.
Nee,
Dus je
blijf
hebt
maar
in het
doorgaan.
weekend, word je voor screenings uitgenodigd. Je wordt voor hele toffe dingen. Het was een geweldige tijd. Alleen ik merkte wel aan mezelf dat ik aan mijn tak zat. En waarom vertel ik dit verhaal? Omdat ik op een gegeven moment dacht van, ja, maar wacht eens even. Ik leef mijn droomleven, dit is wat ik wilde. Maar ik was eigenlijk helemaal niet gelukkig. En toen ben ik bij een coach terechtgekomen, voor mezelf. Ik heb echt zelf besloten van, Ik wil even voor mezelf als op een rijtje zetten. Ben ik nou gelukkig of niet? Ik wist het even niet meer, weet je? Want ja, vooral je omgeving kijkt ook anders naar je. Hè? Van, ja joh, er is een veel topbaan, is in Amsterdam en
buitenkant.
Komt overal.
Ja, klopt.
Wat zeg je?
Dat is alleen maar de buitenkant wat ze zien.
Alleen de mooie dingen. Ik kwam bij een coach terecht. En toen ik bij die coach terecht kwam, merkte ik wel aan mezelf dat het eigenlijk heel, heel direct op de kern kwam. Van ja, ben je nog gelukkig wat je doet? Vind je werk wel leuk? Ga zo maar door. En hij kwam tot de conclusie dat ik mijn werk uiteindelijk vrij zwaar vond. Wat krijg je ervoor terug? En ik vond die reistijd gewoon echt niet, echt helemaal niks op een gegeven moment. Dat Amsterdam-Rotterdam vond ik allemaal minder. Maar ik merkte dat ik het moeilijk vond om eerlijk aan mezelf toe te geven van dit wil ik niet meer, weet je? En wat ik heel bijzonder vond aan die coach, is dat zij was een dame. Zij heeft mij dus eigenlijk in 6 sessies, dat is steeds 3 weken tussen, heeft zij mij helemaal gereset. Heeft ze helemaal, ik kwam daar als een soort van half overwerkt HR-manager, kwam ik daar aan van, ik weet het allemaal niet meer. Heeft ze mij eigenlijk in 6 sessies, maar ze heeft het echt uit mij laten komen. Dus niet wat je wel eens ziet hè, bij een therapeut, of bij een psycholoog, of een psychiater. Dat mensen bijna je voordeel in de mond gaan leggen. Maar dat het echt was van, ja, wat wil jij zelf? En toen zei ik van, ja, ik wil een ontslag nemen. Ik wil terug naar Rotterdam en ik wil gewoon dingen doen waar ik blij van word. En waar mijn hart sneller van gaat kloppen. En eigenlijk zei ik tegen haar van, maar wat u doet, dat vind ik eigenlijk geweldig. Ik wil ook coach worden. En daar is eigenlijk de kiem is toen gelegd. Ja, ja, toen dacht ik van, de manier hoe zij mensen aanpakte, de manier hoe met gesprekstechnieken, er zat meditatie bij, er zat wandelmeditatie bij. Het was zo divers. Mm-hmm. Ik had het nog nooit meegemaakt. Ik hoorde wel eens van mensen van, dan zit je bij een coach en ga je op de bank zitten 3 kwartier lang of 1 uur, dat is het dan. En dan loop je weer weg. Maar zij, op de een of andere manier, had een soort voelspriet dat ze iedere keer keek van, oké, waar heb jij behoefte aan? Nou ja, dat was echt te gek. Ik ben terug naar Rotterdam gegaan. Ik kon gelukkig aansluiten toen. Bij een project op de Westkruiskade, de Alliantie Westkruiskade. Daar ging ik toen iets heel anders doen dan ik eigenlijk gewend was. Want ik was eigenlijk als HR-manager ben heel inhoudelijk bezig. Als leidinggevende was ik altijd bezig, leiding te geven aan projecten. Mm-hmm. En ik merkte wel meer en meer dat ik dat leuker vond om projectmatig bezig te zijn met een kop en een staart. Dus ik was al heel lang bezig om die stap te nemen. Mm-hmm. En een van mijn grotere hobby's is altijd wel geweest marketing, communicatie, met evenementen bezig zijn. En ik kon eigenlijk dat ei echt letterlijk kwijt bij de Kruiskade. Dus ik kon echt heel veel van mijn passie en mijn creativiteit kwijt. En toen ben ik dat gaan doen. En ik had gelukkig ook tijd daarnaast om de opleiding te doen. Dus ik ben een NLP/NAC opleiding gaan doen. Dat staat voor Neuro-Linguistisch Programmeren en Neuro-Associative Conditioning.
Ja.
Dat is gebaseerd op Anthony Robbins. En waar ik een groot fan van ben. En ik heb dat gedaan. En vanaf dat moment ging ik dus ook, dan ga je dan mensen coachen. En ik deed niet per se meteen fulltime. Want ja, ik vind altijd bij alles wat je doet, moet je ook vlieguren draaien. Ja. En ik wilde ook heel graag mijn eigen methodiek ook ontwikkelen. Juist wat ik had gezien bij de coach waar ik zelf had gezeten. Dacht ik bij mezelf van ja, wat spreekt mij aan bij haar? Wat zou ik ook fijn vinden? Waar zouden mijn klanten behoefte aan hebben? Wat voor type klant zou ik willen begeleiden? Ja. Wat is je ideale klant, hè, zoals dat heet? En toen ben ik dat een beetje gaan fine-tunen. Daarnaast deed ik gewoon leuke projecten. Ik heb een hele leuke tijd bij de Kruiskade meegemaakt. En ik ben wel iemand die een stukje afwisseling nodig hebt in haar leven, merk ik. Ik ben niet iemand die constant hetzelfde kan doen, zeg maar. Dat is wel een ding dat ik heel duidelijk heb gemerkt aan mezelf. Ja,
ja inderdaad. Ja. Gewoon op die manier. En dat deed je gewoon vanuit je eigen bedrijf, je eigen onderneming?
Ja, ik werkte een x-aantal uren. Dat begon met 8 uurtjes hoor, bij de Kruiskade. Dat werd daarna wat meer werk. Maar ik deed het vanuit mezelf. En ik had dan ook tijd om aan wat eigen projecten te werken. Want dat heb ik ook gemerkt is, dat weet je zelf ook natuurlijk. Ja, uiteindelijk moet je altijd kijken van waar gaat je hart sneller van kloppen natuurlijk. Ja, hè? Dus ik geloof dat die balans daartussen. Kijk, je hebt natuurlijk je werk-privé-balans. Maar je hebt ook nog balans in je werk. Die moet je ook zien te vinden natuurlijk. Hè? En ik denk dat heel veel mensen er niet altijd bij stilstaan. Dat het heel goed is om bij jezelf te reflecteren. Heel duidelijk van, welke onderdelen vind ik leuk om te doen en wat niet. Daar spreek ik ook over in mijn e-book trouwens hoor. Daar kom ik zo wat op terug. Maar het is goed om door middel van een stukje zelfreflectie naar je kern te gaan. Want zo leer je jezelf beter kennen. En als je jezelf in je kracht wil zetten, is dat natuurlijk essentieel.
Heel belangrijk. Nee,
absoluut. Ja.
Ja. Een hele mooi bruggetje naar jouw e-book. In dit geval alles. Je hebt een e-book geschreven over focus en time management. Hoe is dat gegaan? Ja. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, ja. Wat ik vaak zeg is dat wij coaches, en een coach die vindt dat dat niet zo is, die moet echt een beetje zichzelf te raden gaan. Je doet vaak dingen uit jezelf. Je gaat dingen onderzoeken die jij zelf heel interessant vindt. Dat is gewoon, zo werkt dat. En ik zelf kreeg heel vaak ook de opmerking van heel veel mensen in mijn omgeving, of het nou zakelijk was of privé. Heel veel mensen zeiden van, heb jij een toverstafje? Want je krijgt heel veel dingen voor elkaar. Of je bent heel energiek. Hoe doe je dat eigenlijk? Hè? En toen ik daar verder over na ging denken, dacht ik van, ja, dat komt omdat ik zaken op een bepaalde manier aanpak. Heel projectmatig. En als ik dan even die link terugmaak naar wat ik tegen je zei, dat toen ik als wat jongere, ja, jonger meisje, net afgestudeerd, in het bedrijfsleven terecht kwam. Je leert daar heel gestructureerd te werken in het bedrijfsleven. En soms is dat ook wel vervelend. Want je hebt heel veel regeltjes en moetjes en je kent het wel. Ja. Maar het is wel heel duidelijk, snap je? En het is ook gericht op output, echt op resultaat. Hè? Niet dat hele zweverige van, we zien wel waar we terechtkomen. Dus toen dacht ik bij mezelf van, weet je, als ik nou die onderdelen waar ik goed in ben, kan vatten in iets wat voor iedereen toegankelijk is, ja, dan heb je eigenlijk goud in handen. Dus ik ben eigenlijk begonnen met schrijven en gekeken van, ja, wat werkte voor mij, wat werkte niet voor mij. Ook de elementen gekeken binnen de NLP en NAC die gewoon goed werken. Maar ook gekeken naar de projecten die ik heb gedaan in het verleden. Wat waren nou de keys, hè, de sleutels? Hè? Maar ook wat waren de valkuilen? Daar moet je ook van leren. Hè? Het is uiteindelijk is het een ongoing process. Ja. Dus als ik een project draai en aan het einde denk ik van, ik had dat anders aan moeten pakken. Dan kan je twee dingen doen. Je kan je kop in het zand steken. Maar je kan ook denken van, zo heb ik ook weer van geleerd. Dus dat zijn, ik kan daar hele simpele voorbeelden van geven. Maar ja, dat is eigenlijk wel hoe het werkt. En ja, je begint te schrijven. Ik denk, maak een simpel e-boekje. 30 pagina's of zo. Uiteindelijk waren het er bijna 90. Ja. Echt bizar. Maar ik vond het wel heel tof om het te maken. Ja.
Hoe lang ben je bezig geweest om dat helemaal uit te schrijven, uit te tikken?
Ja, even denken hoor. Ik ben van het... Kijk, het is niet dat ik ben gaan zitten en gaan zeggen van, joh, ik ga mijn e-book maken in de zin van, ik ga me een week lang opsluiten. Dat doe ik ook wel eens hoor. En dan ga ik het gewoon klaarmaken. Het was in het geval van het e-book, merkte ik, omdat het heel veel onderdelen bevat. Mm-hmm. Dan moet je het ook wel eens even wegleggen en weer ernaar kijken. En ik weet ook van de zomer, nu met, ja, we hadden het net over corona natuurlijk, over de crisis waar we in zitten.
Ja.
En ik merk dat voor heel veel mensen het ook betekent dat je soms projecten die je op de plank hebt staan, dat je denkt van, nou, ik heb nu even extra tijd. Ja, en eigenlijk was het voor mij stiekem als iemand die vrij druk bezet is ook van, hey, ik heb wat extra tijd. Dus ik heb er gewoon gestaag aan gewerkt. De ene dag werkte ik er even 2 uur aan en de andere dag liet ik het even liggen en in het weekend misschien weer 4 uur. Ik heb niet precies voor mezelf bijgehouden hoe lang het was. Ik merkte wel dat het echt een proces was waar ik mee bezig was. Omdat het niet mijn idee was om vanaf het begin te zeggen van, nou, dit gaan we in zoveel stappen doen.
Nee.
Maar toen ik eenmaal bezig was, toen merkte ik wel van, ja, dit is echt wel een verhaal wat verteld moet worden. Wat focus betreft. Want het moet allemaal ook weer kloppen. Ik ben wel iemand, dingen moeten gewoon kloppen op de een of andere manier.
Juist.
Dus ik denk van, ja, ik kan wel een half e-boekje maken. En dan lees je hem, denk je van, ja, het is niet af voor mijn gevoel. Dus ik wilde hem gewoon echt netjes afronden. En ja, ik ben van de zomer ermee begonnen. En toen heb ik hem op een gegeven moment, was die, dan is het klaar. Dan zit je nog in de correctiefase, wat wel, wat niet. En dat is altijd moeilijk, hè? Want het is een kindje die je dan natuurlijk op de wereld brengt. Dat is een beetje eng. En toen merkte ik ook wel dat ik stiekem wel een beetje last had van, dat heeft iedereen denk ik wel af en toe, hè? Een beetje uitstelgedrag van, oh, ga ik het nou wel of niet lanceren? Hoe zal het geaccepteerd worden of ontvangen worden? Ja, zo werkt dat.
En wat was nou het moeilijkste of het lastigste onderdeel? Want je hebt het over verschillende facetten, verschillende dingen. En wat was nou het moeilijkste onderdeel om over te schrijven? Is er een bepaald onderdeel dat je zegt van, wauw, dat was best wel lastig om dat te formuleren, om dat in tekst te zetten?
Ja, ik ga even terug. Ik kijk mijn e-book even terug in alle onderdelen die we hebben. Want kijk, sommige onderdelen zijn geen hogere wiskunde, zeg ik altijd maar. Hè?
Recht toe, recht aan.
Wat misschien lastig is, denk ik, voor heel veel mensen, ook voor mij. Ik denk dat je zoveel mogelijk moet proberen te standaardiseren. Als jij elke dag wil dat jij netjes naar je werk gekleed moet gaan, om een heel simpel voorbeeld te geven, is het handig als jij zorgt dat je kleren gestreken en schoon gewassen en erin hangen in je kast. Dat geeft je al een beetje rust in je hoofd. En ik ken ook heel veel mensen die 's ochtends in de chaos opstaan, want ik weet niet wat ik aan moet. Maar eigenlijk, als we daarin teruggaan, heeft dat ook te maken met bepaalde drijfveren in jou. Hè? Iedereen heeft een aantal drijfveren. En heel vaak, als je chaotisch bent of je hebt een aantal andere uitingen, dat gaat altijd terug naar de kern. Dus in coaching leer ik mensen ook van, wat is het wat jou drijft? En vanuit daar kun je eigenlijk heel veel symptomen aan ophangen. Maar dat standaardiseren merk ik ook voor mezelf. Je probeert zoveel mogelijk te standaardiseren, maar je wilt ook niet dat je leven saai wordt. Kijk, ik kan wel voor mezelf, ik ben gek op eten. Ik kan mijn eten wel standaardiseren voor mezelf. Maar dan moet ik het wel op een manier doen dat ik nog steeds plezier erin heb. Als ik weet dat ik over 3 weken stamppot ga eten, wat ik heel lekker vind trouwens hoor. Dan is het plezier er ook een beetje af, bij wijze van spreken. Dus ik vond het wel een hele uitdagende. Van hoe kun je dat stukje standaardiseren op een hele goede manier uitleggen. Zonder dat dingen ook te saai worden. Of zonder dat mensen denken van ja, ik moet zoveel gaan inleveren. Dan wil ik eigenlijk niet aan beginnen. Het moet wel toch leuk blijven voor iedereen. Nou ja, dat vond ik wel een lastige, dat standaardiseren. Ja, ook voor mezelf hoor.
Ja, oké. Okay. Ja. Heel duidelijk, Alice. En voor wie is dat e-book bedoeld qua doelgroep?
Ja, nou ja, eigenlijk. Kijk, in principe moet je natuurlijk altijd je doelgroep even heel, heel strak,
definiëren.
Omlijsten. Definiëren. Maar in principe is het een e-book voor iedereen die op zoek is op dit moment naar meer rust en structuur in zijn of haar leven. Maar ook een stukje groei. Want je gaat zien dat op het moment dat jij besluit structuur en rust in je dagelijkse werkzaamheden aan te brengen, dat je tijd over gaat houden, dat je energie over gaat houden, en dat je sowieso zaken kan bereiken die je misschien nooit eerder bereikt zou hebben. Andersom begin ik in het boek trouwens met het smart formuleren wat je wilt. Dat vind ik altijd heel belangrijk. Ik zeg altijd maar zo, ik heb het helaas niet zelf verzonnen, had ik graag gedaan, maar een droom met een deadline is een doel. Hè? Heel vaak hebben mensen dromen, die willen dingen. Als je met een gemiddeld iemand, of je buurvrouw, wie dan ook, met iemand praat. En wat is iemands droom? Nou, heel veel mensen willen natuurlijk de loterij winnen, dat is standaard. Misschien willen mensen een nieuwe auto. Misschien hebben mensen hele materialistische dromen. Misschien wil je naar Tibet of naar India om in een om daar een yogaopleiding te doen. Iedereen zo zijn dromen. Nou, wat ik heb gedaan om het heel simpel te maken, want dat is ook in een e-book belangrijk. Je moet het niet te abstract gaan formuleren, want dan haken mensen ook af. Ik heb eigenlijk gezegd van kijk, als je het nou verdeelt, eerst in 4 leefgebieden. Wat is jouw doel wat jij zou willen bereiken? Als ik aan jou zou vragen, Ruben, heb jij een doel tussen nu en een half jaar die jij misschien zou willen bereiken, zeg maar? Noem eens wat.
Financieel onafhankelijk zijn.
Ja, nou. Oké, ik heb dat dus onderverdeeld in carrière. Ik heb het onderverdeeld in familie, hobby, gezondheid. Nou, in jouw geval is financieel onafhankelijkheid valt onder je carrière in feite. Hè? Nou, dus dan kan je de rest even wegstrepen. Want heel veel mensen die hebben zo'n druk in hun hoofd. Ja. Ze willen aan heel veel doelen tegelijk werken. Hè? Mensen zeggen qua gezondheid, ik wil 15 kilo afvallen. Ik wil financieel onafhankelijk worden, carrière. Nou, 15 kilo afvallen is gezondheid. Onder andere, ik wil een familiehuis laten bouwen voor waar we met z'n allen naartoe kunnen. Dat is dan je familie. En ik zou heel graag gitaar willen leren spelen. Dat is dan je hobby. Je kunt niet aan die 4 doelen tegelijk gaan starten, want dan ben je gewoon gedoemd te mislukken. Dus eigenlijk zet ik al een drempel erin van maak een keuze. En als er mensen zijn die zeggen van ja, maar ik heb eigenlijk toch die 4 doelen, ik wil ze opschrijven, dat mag. Maar daarna ga je een keuze maken. Welke van die 4 doelen wil jij nu het snelst gaan bereiken? Dan moet je echt een keuze gaan maken. En dan moet je hem ook smart gaan invullen. Nou, en vanaf dat moment ga je dan die stappen, ga je eigenlijk de stappen nemen die ik dus ook beschrijf in het boek. Dus wat ik eigenlijk doe, is mensen een beetje meenemen in dat stuk van waar mensen vaak zelf niet de ruimte hebben om over na te denken, lijkt het wel. Ja. Omdat we leven toch hier in een hele, de westerse maatschappij is heel druk. Heel veel mensen gaan toch in de ochtend gaan ze werken. En dan kom je thuis, want je hebt je kinderen, dan moet je koken. En dan voor je weet 8 uur, je kijkt een beetje Netflix en klaar. Weet je, of de wereld daardoor bestaat nu niet meer. Je kijkt op één, je kijkt naar Bo en het is klaar. Je kijkt naar het nieuws en dan ga je weer slapen, want je bent moe. Ik ken mensen die zeggen van, ik zou graag een boek willen schrijven. Dan zeg ik altijd van, joh, als jij 1 uur per dag zou besteden aan je boek schrijven. Dat je, ja, maar ik heb dat uurtje niet. Nou ja, je hebt dat uurtje wel. Het is weer heel simpel. Maak gewoon een lijst van hoeveel uur je aan alles kwijt bent. Maar stel je nou voor hè, dat je elke dag 2 uur kwijt bent met naar Netflix kijken. Dan kan je daar 1 uur van afhalen.
Exactly.
En zo kun je dat. Dat zijn hele simpele dingen. Hele simpele dingen. Maar het start altijd wel bij het doel. Kijk, en het doel moet ook iets zijn wat jij heel graag wilt. Want als je iets niet heel graag wilt, dan gaat het niet gebeuren. En dan komen we bij het stukje uitstelgedrag. Ik heb dat niet in het boek besproken nog, want dat gaat een paar stappen verder. En dat heeft ook met je drijfveren te maken. Dat zijn dingen die ik in de coaching verder bespreek. Er komt ook nog een online training aan. Dus dan ga ik dat verder bespreken in de online training. Maar het is heel goed dat mensen die zelfreflectie gaan toepassen. Hè? Want als jij een beetje geleefd wordt door jezelf, door je gezin. Hè? Ik zie het bij heel veel vrouwen. Die hebben het heel druk. Die hebben een baan. Ze houden heel veel ballen in de lucht. Ze moeten vaak het huishouden erbij doen. Ze hebben kinderen. En dan hoor ik toch van heel veel vrouwen dat ze oververmoeid zijn. En dat ze eigenlijk weinig of niet toekomen aan hun eigen dromen en passies. Nou, dan is mijn e-book een mogelijkheid om te kijken waar je dat stukje tijd vandaan kan halen om dat te doen. Wat tegelijkertijd ook heel belangrijk is. Ik zeg ook stop time management. Waarom? Vroeger, een beetje 80, 90 jaren, dachten we altijd van, als we nou een nog snellere mailprogramma installeren, als we nou nog meer tools, nog meer... Kijk, het is allemaal prima, want ik heb ook een stukje technologie meegenomen. Maar ik geloof er niet in. Ik las laatst ergens online van een dame die ik ken. Die zei, joh, elke 10 minuten die ik over heb, maak ik gebruik voor mijn Instagram post te doen. Terwijl mijn zoontje aan het voetballen is. Omdat ik bij mezelf, nou, mijn zoon heeft ook altijd gevoetbald. Op dat moment wil je toch gewoon daar staan en genieten van het moment. Want ik pleit heel erg voor, geniet van het moment. Wanneer je aan het eten bent, geniet van je eten. Is een van je kinderen een sport aan het beoefenen? Geniet daarvan. Ben een goede film aan het kijken? Leg je telefoon weg. Ik geloof erin, geniet van het moment. Maar ik geloof er ook in, wanneer je dus in je focus zit, dan moet je even alle afleidingen moet je eventjes weghalen. Daar zijn technieken voor. Nou, een techniek die ik zelf al heel lang gebruikte, was de Pomodoro-techniek. Nog voordat ik wist dat het Pomodoro-techniek heette. En dat vinden de mensen om me heen vinden dat heel irritant dat ik dat doe. Maar als ik weet van, ik moet even een klusje klaren of een taakje binnen een bepaald, binnen 30 minuten, zet ik gewoon de wekker op mijn telefoon. Oh. En dan ga ik een soort van in een wedstrijd met mezelf. En dan gaat mijn telefoon ook uit. Ik ga niet in de tussentijd social media natuurlijk. Dat is helemaal af de hoek. En dan lukt het mij heel vaak om binnen die 30 minuten de klus te klaren. Mocht het nou niet lukken, dan stop ik ook. Hè. Laat ik even alles in mijn handen vallen. Yeah. En dan ga ik kijken van, waarom is het niet gelukt? Nou, er zijn bepaalde technieken. Een andere techniek, wat ik zelf interessant vind, wat ik heel vaak doe. Heel veel mensen hebben een to-do-lijst. Daar is een telefoonboek niks bij vergeleken. Maar als jij elke dag weer aan je to-do-lijst begint, en er staan 90 dingen op, en je redt elke dag 10, dan weet je zelf ook van, ja, er klopt iets niet. Ik heb misschien een beetje te ambitieus. Yeah. Nou, je kunt ook gewoon bepalen, zelfs als die 10 dingen die op je to-do-lijst staan, als die veel zijn, overweldigend zijn voor jezelf, waarvan je eigenlijk weet van, ik ga elke dag naar bed met een rotgevoel. Want elke dag zeg ik tegen mezelf, ik ben niet goed genoeg, want het is me niet gelukt om die 10 dingen af te krijgen. Nou ja, dan ben je eigenlijk heel erg gefrustreerd. Dag in, dag uit. Hoe mooi is het nou als je gaat slapen met het idee van, zo, wat een fantastische dag. Ja, ik had 3 dingen staan op mijn to-do-lijst en het is gelukt. Dan ga je op een hele andere energie. Snap je? Het is gelukt. Of ik deug niet, want het lukt me niet om mijn to-do-lijst af te maken. Dus dat zijn allemaal dingen waar je zelf invloed op hebt. En dat is mindset. Dat is mindset.
Duidelijk, joh. En Alice, wat betekent focus?
Interessant, Ruben. Of ik dwaal een beetje door af en toe. Maar vind je het interessant? Of denk je van... Alice praat te veel.
Blijf maar doorpraten. Ik vind het buitengewoon interessant. En ik geloof de luisteraars ook. En heel inspirerend. En ook heel mooi dat je onderwerpen aansnijdt. Want ja, tegenwoordig heb je zoveel prikkels, social media en dat allemaal. En het is gewoon heel belangrijk om gefocust door het leven te gaan. Ja. En, over het woord focus. Wat betekent het woord focus voor jou eigenlijk, Alice?
Nou ja, wat je net eigenlijk al zei over zonder afleiding. Voor mij is focus gewoon dat je zonder afleiding recht op je doel afgaat. En ik merk wel steeds vaker dat heel veel mensen dan zeggen van... ja, maar dat lukt mij niet, want er is namelijk wel afleiding. Want ik moet namelijk van alles. Dus de vraag die je zelf moet stellen altijd is van, is dat zo? Want dat is ook vaak weer een vorm van uitstelgedrag. Is vaak een vorm dat je vaak heel veel, ja, smoesjes noemen we dat in de coachingswereld. Ja. Dat je heel veel smoesjes verzint om jezelf daarvan af te leiden. Dus voor mij is focus gewoon recht op je doel af. Geen afleiding en ervoor gaan. Betekent niet dat je 24/7 gefocust kan zijn. Dat werkt niet, want je elastiek kan niet altijd gespannen zijn. Daarom is er ook een onderdeel aan het einde. Is dat ik zeg van, het is goed, dat doe ik zelf ook hoor, om jezelf te belonen. Toen met het e-book bijvoorbeeld, dat is dan... Op een gegeven moment moesten er gewoon nog heel veel dingen gebeuren. Dan zit je in de correctiefase. Ik vind de creatieve fase altijd te gek. En inhoudelijk vind ik te gek. En dan zit je in de creatieve en zit je in de correctiefase. Denk je van, oh nee, ik heb er geen zin meer in. Ik ben ook maar een mens, weet je. Maar dan moet je gewoon een manier zoeken om jezelf te belonen. En dat kan bijvoorbeeld zijn van, weet je, als dit nou lukt, dan mag je voor jezelf, noem eens wat. Mag je lekker een massage voor jezelf boeken. Of dan mag je lekker een goed boek voor jezelf uitzoeken. Of weet ik veel, ga je een uurtje slapen. Dingen die belangrijk zijn voor jou. Kan ik ook niet voor je bepalen? Van dat vind ik ook mooi. Als ik nu aan 3 verschillende mensen zou vragen van, wat is voor jou een beloning? De een zal zeggen van, ik vind 100 euro wel een leuke beloning voor mezelf. Een ander zal zeggen van, ik wil het nieuwe boek van Barack Obama graag lezen. En de ander zal zeggen, ik wil alsjeblieft een zondag uitslapen. Want ik slaap nooit uit. Oh. Dus voor iedereen is dat anders. Ja. Dus het is altijd goed om dat ook te checken. Dat is ook die zelfreflectie. Wat vind jij belangrijk? Want dat is ook je uitgangspunt. Je bent zelf altijd je eigen uitgangspunt. Dus ga nou niet andere mensen lopen nadoen of kopiëren. Dat werkt gewoon niet. Wat wil je zelf? Dat is heel belangrijk. Ja.
Dus je moet inderdaad van jezelf uitgaan. En even kijken, dat e-book heb je geschreven en dat heb je al aan een aantal mensen laten lezen?
Nou ja, sterker nog, het e-book is in principe gratis te downloaden. Ik zeg in principe, omdat ik heel veel mensen die hebben gereageerd en die hebben gezegd van, nou, ik vind het zo leuk, kan ik het e-book ook op hardcopy krijgen? Ik zeg, nou ja, dat is eigenlijk niet de bedoeling. De bedoeling was je hem gewoon gratis download en dat je hem lekker kan invullen, hè? Want je hebt dan een pdf en dan heb je invulvelden. Er staan ook acties in, hè? Er staan oefeningen in die je kan doen. Zoals standaardiseren, hè? Een hele belangrijke oefening. Wie zijn je energiegevers? Wie zijn je energievreters? Het is nu vrij veel gedownload. Ik ben daar heel blij om. Ik kan het natuurlijk ook terugzien. Mm-hmm. Ik krijg heel veel leuke reacties erop. Ik zit nu een beetje in een soort promotiecampagne ook natuurlijk van het e-book. En daar hebben allemaal zo'n 10 mensen gevraagd of ze de hardcopy versie kunnen krijgen. Dus ik heb besloten om hem ook binnenkort even in een hardcopy versie te laten maken. Voor degene die dat echt graag willen. Van ja, die mensen heb je natuurlijk ook. En het is gewoon een onderdeel van een training voor mij. Dat is de focus training. En dat is dus voor mensen die behoefte hebben aan meer focus. En dat kan 1-op-1. Dat kan ook met small group trainingen. Ja, nu met de nieuwe RIVM maatregelen van half oktober is alles wat strenger. Dus doe ik even geen small group trainingen op dit moment. Maar... ik heb wel online trainingen, dus mensen kunnen via de Zoom kunnen we met elkaar trainen. Ik kan mensen 1-op-1 trainen in een grote ruimte. Dus er zijn mogelijkheden. Waarom? Omdat heel vaak is zo'n e-book een trigger voor iemand. Hè? Iemand kan zo'n e-book lezen en denken van, ja, maar wacht eens even. Ik zou wat meer rondom de energiegevers en de energievreters, dat vind ik interessant. Daar zou ik wat meer van willen weten. Of iemand kan zeggen van... Ik zou het standaardiseren wat meer willen doen. Maar ik kom er zelf niet uit. Hè? Sommige mensen vinden het al lastig om hun doel smart te formuleren. Dat heb je ook. Nou ja, dus ja, het is eigenlijk ook een soort handvat, het e-book. Die je kan ontleden. Dat je kan kijken van nou, op welke stap zit ik? En waar zou ik hulp bij nodig hebben eventueel? Dus die mogelijkheden zijn er allemaal. Ja.
Okay, eigenlijk een soort van trigger, hè? Dus een trigger, een soort van iets waar ze verder mee op door kunnen gaan.
Ja, door kunnen gaan, ja. Ja.
Nou Alice, je bent een ondernemer en dat doe je al een aantal jaren. Flink aantal jaren, als ik het goed heb begrepen. En wat is de belangrijkste les die je hebt geleerd als het gaat om ondernemen?
Ja, dat is toch wel naar je intuïtie ook heel erg luisteren. Naar je onderbuikgevoel. Ik heb wel te maken gehad met mensen wel eens dat ik in een eerste gesprek dacht van... Je voelt een bepaald iets bij iemand. Hè? Je kunt bij mensen een positieve energie voelen, een positieve vibe. Je kunt bij mensen ook een ik weet het niet, je ne sais quoi vibe, een twijfel. Je hebt ook eens bij mensen dat je denkt van, ik zie het niet zitten. En ja, in het verleden merkte ik wel, ik heb met een aantal vrienden en vriendinnen, zeggen dus voor de grap, we werken alleen nog maar met leuke mensen samen. We hebben geen zin meer om met vervelende mensen te werken. Het is een grap, maar ik geloof dat in elke grap zit de kern van waarheid. Ja, een grote les die ik heb geleerd, is als je gevoel, je gut feeling zegt van, dit is het niet, dan moet je het ook gewoon niet doen. En dan moet je ook gewoon niet opportunistisch zijn, hè. Ondernemers hebben daar wel eens last van natuurlijk. Hè? Die zien overal een gat in de markt in. En die zien geld. Maar soms is goedkoop gewoon ook duurkoop. Dat is gewoon... Maar ook soms ga je met mensen samenwerken. Kijk, ik ben heel erg fan van Maya Angelou. En van Yvain Lafazant, die vaak bij Oprah zit. En zij zegt altijd van, als iemand iets aan jou toont, let dan op. Soms dan ben je met iemand in gesprek en dan zie je eigenlijk al wie iemand is.
Okay,
dan. Het is net een relatie. Zaken doen is net een relatie. Je kunt soms, als je in de flirtfase zit of in de uitgaansfase, hè, je gaat met een, nou, jij bent dan een jonge man, je gaat met een meisje uit eten, of ik ben een vrouw, ik ga met een man uit eten. En als iemand al gelijk gierig aan het doen is bij het etentje, weet je eigenlijk op dat moment al, nou, mooi, heb ik weer. Ik heb weer een gierige partner te pakken, wij spreken. Ja. Wat ik daarmee wil zeggen, is in zaken doen, kan je het eigenlijk ook één op één doen. Als jij met iemand in gesprek bent en dat wordt je toekomstige zakenpartner, en je vraagt bijvoorbeeld naar projecten die niet helemaal lekker zijn gelopen, en mensen doen een beetje schimmig erover, of je gaat een beetje om referenties vragen, om portfolio, en je hoort een beetje vreemde dingen. Ja, dan moet je ook even afvragen van, wil ik dit wel? Ik ben zelf iemand die het altijd fijn vindt om projecten netjes af te ronden. En heel vaak hoor ik ook vaak van vrienden en vriendinnen van mij, dan zit ik in een project en dan zeggen ze van, ja, ik snap niet van jou dat jij die moeite neemt om het project nog af te ronden, want vul maar in, hè? Soms maak je gewoon hele rare dingen mee. Mm-hmm. En dan zeg ik vaak van, ja, dat is wel zo wat je nu zegt, maar dat is iets, dat is een kernwaarde van mij. Een kernwaarde van mij is gewoon dat ik iets van A naar B of naar C netjes af wilt ronden. No matter what, weet je. Je kunt altijd in een proces ruzie krijgen met mensen. Je kunt in een proces geld gewoon opeens op zijn. De meest vreemde dingen kan je meemaken. Mensen kunnen met het geld er vandoor gaan. Je kunt de meest vreemde dingen in een project meemaken. Maar de vraag is uiteindelijk van, hoe ga je daarmee om? Weet je? Dus dat is een hele mooie les die ik heb geleerd. Hoe ga je daarmee om? Maar je moet ook leren. Ik vind dat echt, je moet leren. Een ezel stoot zich niet misschien wel 2 keer aan dezelfde steen, maar niet 3, 4, 5 keer. Dus ik geloof daar wel altijd in binnen het ondernemen. Je kan een keer je hoofd stoten, je kan misschien nog een keer je hoofd stoten, want ja, bepaalde dingen gebeuren niet precies op dezelfde manier. Maar je moet wel een patroon zien te herkennen. En dat zien we in de coaching ook vaak, hè? Dat zie je bij de drijfveren. Je moet altijd gaan zoeken naar een bepaald patroon. En als jij een bepaald patroon bij jezelf tegenkomt, neem uitstelgedrag, hè, om bij het e-book te blijven. Als je aan jezelf merkt elke keer, je begint ergens aan en het lukt jou niet om het af te maken, dan moet jij gewoon gaan zoeken van, wacht eens even, er is een blokkade in mij, want dat is eigenlijk wat het is, hè, waarom ik iets niet af kan maken. En waar komt dat dan vandaan? Nou, dat heeft weer met overtuigingen te maken. Ik ga niet te diep erop in, dan wordt het misschien een beetje ingewikkeld, maar wat het neerkomt in ieder geval, is dat door dat zelfonderzoek te doen, stel je nou voor dat jij een bepaalde overtuiging hebt in jou, waardoor jij een blokkade hebt gecreëerd, waardoor het jou niet lukt om daar overheen te stappen. Het klinkt abstract, maar ik ga een hele, hele simpele geven.
Tuurlijk.
Als kind moesten wij vaak van onze ouders onze borden leeg eten. Want, wat zeiden onze ouders vaak? De kinderen in Afrika hebben niet eten, dus jij moet je borden leeg eten. Hè? Dat is een hele makkelijke. Ik kan een hele ingewikkelde, zakelijke voorbeeld gaan geven, maar ik hou hem gewoon even down to earth. Nou, wat gebeurt er dan? Dat is een overtuiging, hè? Want je vader en je moeder hebben dat geleerd. Een overtuiging, zeggen wij in de coaching, kan je vergelijken als een tafel met 4 poten. Want, wat zijn hier de poten? De tafel is van, ik moet mijn bord liggen eten. Een ene poot is van, mijn vader zei dat altijd tegen mij. De andere poot is van, mijn moeder zei dat altijd tegen mij. De derde poot is van, de kinderen in Afrika hebben honger. En een vierde poot is, het is verspilling. Dus die overtuiging ga je zeg maar, houden. Nou, dan ben je misschien ouder, dan ben je misschien 40. En je eet altijd je bord leeg, al heb je geen trek, je eet je bord leeg. Waarom? Het zit in je hoofd, het zit in je mindset. Want het is nou eenmaal zo. Misschien heb je overgewicht op een gegeven moment, misschien heb je last van diabetes, je hebt iets. En dan ga je naar de diëtist en zeggen ze van, joh, je moet minder eten of je moet anders eten. Nee, want ik moest altijd mijn bord leeg eten. Hè? Nou, die overtuiging gaat niet zomaar verdwijnen. Wanneer gaat die overtuiging verdwijnen? Nou, of je kan het bij jezelf, ik noem dat het do-it-yourself coaching, dan moet je echt wel gaan graven. Of je neemt de coach in de hand. En dan gaan jullie samen werken aan die 4 poten. Van die tafel ga je wegzagen. Dus die poot van die Afrikaanse kindjes. Ja, alsof die Afrikaanse kindjes wat hebben aan jouw eten. Je kan het moeilijk op de post gaan zetten, toch? Ja, het is toch zo? Of je vader of je moeder, allebei, met alle respect. Die hebben ook die overtuiging meegekregen van opa en oma. En die hebben misschien de hongersnood meegemaakt. Hè? Allemaal hele doordenkertjes zijn dat. En dan heb je nog een andere, ja, verspilling. Nou ja, als er verspilling is, betekent het eigenlijk dat je ook weer terug moet naar de kern. dan moet er minder gekookt worden. Want als je elke dag eten overhoudt die je met moeite naar binnen schuift, dan moet je minder koken. Nou, dus wat er eigenlijk gebeurt in zo'n overtuiging, is dat jij al die poten heb je dus weggezaagd. En dan valt dat tafelblad naar beneden. Dus wat je dan hebt gedaan, je hebt een overtuiging eigenlijk kapot gemaakt. Dus dat is een blokkade van jou. Nou, en dat kun je dan toepassen. Dat zie je ook met geld. Geld is een hele belangrijke. Heel veel mensen denken van, als jij opgevoed bent thuis van, geld is het slijk der aarde. Rijke mensen zijn arrogant. Mensen met geld zijn slecht voor anderen. Nou ja, ga zo maar door. Dan kon jij misschien heel veel geld willen gaan verdienen. Maar je zult altijd dat in je achterhoofd een soort stemmetje dat je aan blijft praten. Ik heb ooit een boek gelezen, dat heet The Millionaire's Mindset. Van Tarfie Eakers, dat is een man die ook wereldwijd heel veel trainingen geeft. En ik vond het zo mooi, omdat hij heel veel ondernemers begeleidde wereldwijd. En op een gegeven moment begeleidde hij bijvoorbeeld ondernemers, die bijvoorbeeld 5 ton omzetten per jaar, wat al heel veel geld is natuurlijk. En die wilden misschien naar de 5 miljoen. Nou, tienvoudiger. En hij had op een gegeven moment een ondernemer die zei, ik zet 5 ton om, mijn winst is, noem eens wat, 2,5 ton. Mijn geld gaat altijd op en het lukt me niet om over die grens te komen. Wat blijkt nou? Zijn moeder had hem altijd erin gewreven van, het is niet goed om veel geld te verdienen, want mensen die veel geld verdienen zijn slecht voor, weet ik veel, het milieu, de wereld, ga zo maar door. Dus die overtuiging van zijn moeder zat zo diep dat het hem niet lukte. Toen heeft die T. Harv Eker, die trouwens ook consultant of coach is, financieel consultant en coach, die heeft dat eigenlijk gescrambled, zoals dat heet. Die heeft gezegd, ik ga die overtuiging, gaan wij samen weghalen. We gaan die geldblokkade weghalen. Hoe kunnen we jouw moeder nou van overtuigen dat geld eigenlijk heel goed en positief is? Nou ja, mijn moeder is met pensioen. En ja, ze zou wel makkelijker willen leven. Wat heeft die man gedaan? Die heeft voor zijn moeder een huis op Hawaii gekocht. En dus die moeder kon lekker daar gaan leven en genieten en rentenieren. En toen ze een keer dus weer begon met die overtuiging, zei die zo, nee ma, jij zit hier nu op Hawaii in een mooi huis alles op en eraan, omdat ik daar heel hard voor werk. En omdat geld gewoon niet slecht is zoals jij dat... En toen had die moeder iets van, zo, mijn zoon heeft gelijk. Zij heeft toen eigenlijk haar zoon, dat is gewoon een volwassen man, hè, haar zegen gegeven van je hebt gelijk. En vanaf dat moment is die blokkade opgelost. En toen ging die man als een malle draaien en hup, kwam die over het miljoen heen en ging die richting het tienvoudige wat hij wilde. Dus die overtuigingen, ja, dat zijn echt hele, hele heftige onderdelen in je mindset. En heel vaak staan mensen daar niet bij stil dat het zo werkt. Ja. Als je dus weer terug gaat naar focus, als jij een overtuiging hebt van jezelf dat jij chaotisch bent, of de overtuiging dat je altijd te laat komt, want het maakt toch niet uit, weet ik veel. Dat soort dingen, als dat in je hoofd zit, dan moet je dat eerst aanpakken. Want anders ga je zien, je gaat zelfs al vertrek je elke dag een half uur eerder van huis. Als jij een blokkade in je hoofd hebt van uitstelgedrag, dan vergeet je onbewust je sleutels. Je gaat weer naar binnen. Je komt naar binnen, je gaat nog een boterham smeren. Je gaat nog de meest vreemde dingen doen. En dan je kunt je er je vinger niet op leggen. Waarom? Het is onbewust. Het zijn onbewuste handelingen. Het zijn echt onbewuste handelingen. Heel diep. Ja, ja. En je hebt een pattern, hè? Je hebt mensen die doen dingen, dat kan. Die zijn onbewust onbekwaam. Dat is echt de eerste stadium. Maar je kunt ook naar een punt dat je zegt van, ik ga dingen bewust doen. Het kan zijn dat je nog steeds onbekwaam bent in de handeling die je doet, maar je bent je er al bewust van. En uiteindelijk moet je naar de stap, dat je als ultieme, dat je bewust bekwaam bent. Het zijn allemaal handelingen en stappen waarin je jezelf kunt trainen eigenlijk. Hè? Er valt een wereld te winnen. Als je weet waar je naartoe wilt, kun je heel veel voor jezelf bereiken.
Ja. Nou, dat zijn hele interessante punten.
Mooi, hè? Ik word er heel blij van. Ik praat een beetje over en denk van, oh ja. Heel mijn coachingskoffer, die gaat nu open.
Ik denk dat het ook heel inspirerend is voor de mensen die luisteren. Dus,
ik hoop het. Ik zie je reacties graag tegemoet.
Alles, ik wil graag even jouw sterke kanten en jouw kwaliteiten. Wat zijn jouw sterke kanten?
Nou, dat is wel heel grappig, want ik heb laatst, ik moest een keer voor een postcoachopleiding, moest ik een keer mijn omgeving vragen wat mensen van mij vonden. Dat is best wel confronterend, hè, reflectie. Mm. Maar ik weet ook wat mijn eigen punten zijn natuurlijk. Maar wat heel veel naar boven kwam, is dat ik heel erg een verbinder ben. Ik ben echt wel iemand die het fijn vindt om mensen aan elkaar te verbinden. Ik zie dingen in mensen dat ik denk van, hey, jullie zouden met elkaar moeten praten. Dat vind ik een hele goeie van mezelf. Ik ben echt een doorzetter. Ik ben iemand, al moet ik dwars door die muur, ik ga ervoor.
Wauw.
Ik weet ook waar dat vandaan komt, als ik heel eerlijk ben. Maar het heeft mij geen windeieren gelegd. Want dat betekent wel, En dat is ook een stap die ik in het boek heb als einde. Die heb ik wel zelf verzonnen. Dat is echt wel een motto van mezelf. Ik heb, ja, dat is step up your game. En soms dan zit je ergens in, nee, wat ik net zei, ik ben aan het schrijven, e-book, het duurt wat langer. En dan kun je op een gegeven moment zeggen, ik ben zo moe, ik stop ermee en laat maar. Maar ik wil ook zeggen van, nee, nu is het punt dat je door moet zetten. Nu is het punt dat je bij wijze van spreken een koekje of een kopje koffie. En we gaan er gewoon voor. Dus het doorzetter in mij, ja, dat is wel een ding die ik wel in heel veel projecten heb gezien. Dat wel echt ja, van doorslaggevende aard is. Betrouwbaarheid vind ik een hele belangrijke. Dat what you see is what you get. En ook gewoon je afspraken nakomen. Echt heel belangrijk. Ja, en ik kan nog wel even doorgaan hoor. Maar dat zijn wel een aantal, een aantal punten die ik heel belangrijk vind ook in mijn werk. Ja.
Nou, sterke kanten. En wat zou jij aan jezelf willen verbeteren?
Ja, even denken. Die is scherp, Ruben. Die is scherp. Hoeveel tijd heb ik hiervoor? Ja, even denken. Wat zou ik aan mezelf willen verbeteren? Wat ik wel eens lastig vind, ik zei in het begin al van best of both worlds, hè? De twee. Ik merk wel eens dat ik me soms een beetje verscheurd voel tussen twee landen. Dat ik wel eens zeg van, Caverdi is mijn vader, Nederland is mijn moeder. Weet je, het is soms, ik heb vorig jaar in Caverdi gewerkt en ik had het super naar mijn zin. En natuurlijk miste ik dan Nederland heel erg. Dus ik in Nederland ben, miste Caverdi. Het heeft me veel gebracht om best of both worlds. Maar ik merk soms wel soms dat verscheurd zijn. Dat vind ik lastig. Dat ik soms wel denk van hoe kan ik mezelf daar wat meer in...
balanceren.
Dat gevoel af en toe. Dat gevoel. Ik vind dat lastig hoor. Want mijn ouders zijn toen naar Nederland gekomen ooit. Met het idee om terug te gaan. Snap je?
Ja, ja.
Dus ze kwamen hier om een taak te vervullen. Dus ze kwamen hier kinderen opvoeden, kinderen naar school en met pensioen. En dat hebben ze ook gedaan uiteindelijk. Ze zijn teruggegaan. En wat ik soms lastig vind, ik ben hier geboren. Ik ben gek op Nederland. Ik hou van Europa, weet je. Maar ik ben ook gek op mijn land. En op Caverdi. En ik vind dat af en toe heel lastig om dat soms te verbinden aan elkaar. Ook omdat het is toch een land in Afrika. Het is een land die nog niet zo ver is als die zou moeten zijn. En mijn hart kan wel heel erg huilen als ik daar ben. En dan zie ik ook hele positieve dingen die heel goed gaan. Ja. Maar ja, er zijn ook wel dingen die nog niet goed genoeg gaan. En vooral nu met COVID. Hè, zijn daar natuurlijk toch weer andere problemen dan we hier in Nederland hebben. Ja, en dat vind ik wel moeilijk hoor. Dus het is niet per se misschien meteen een verbetering aan mezelf, maar dat gevoel erover, dat gevoel wat meer in balans krijgen, is wel iets wat ik heel erg aan zou willen werken nog voor mezelf. Ja, zeker.
Ik kom maar toch terug in Caverdi, dat je pendelt.
Ja, heel vaak ben ik daar.
Ook gewoon voor.
Ja, wat zei je?
Ook zeker voor businessdoeleinden, hè, neem ik aan.
Ja, zeker. Zeker, absoluut. Absoluut, ja. We hebben bijvoorbeeld de eigen rumlijn. We hebben, kijk, Caviaan houden van Grog. Dat is de Caviaanse rum. Nou ja, rum is bekend. Bacardi's rum. En je hebt de Havana rum. En suikerriet is heel belangrijk om rum te maken. Naar een café heb je veel suikerrietplantages in feite. Dus wij hebben op een gegeven moment bedacht dat we ons eigen merk wilden lanceren. Dus dat hebben we ook gedaan een paar jaar geleden. Ik heb dat ook als voorbeeld gebruikt trouwens in het e-book. Omdat dat proces van een zaadje, een idee van een eigen rumlijn tot aan het daadwerkelijk lanceren in de winkel. Dat hele proces is natuurlijk wel even wat. Je kan wel even zeggen, dat doen we even. Maar zo werkt dat natuurlijk niet. Dus door dat heel smart ook te verbeelden in het boek, kunnen mensen ook een idee krijgen van, als ik nou een idee van plan heb, waar moet ik allemaal rekening mee houden? En nogmaals, voor iedereen die smart tijdens marketing waarschijnlijk op school heeft gekregen, nou ja, toen ik het kreeg als meisje vond ik het heel abstract. Van oké, je hebt de S en de M en de A en de R en ik haalde de letters zelfs nog door elkaar af en toe. En of dan zette je een onderdeel bij het verkeerde onderdeel. Ik vond het best wel lastig. En ook met ouder woorden denk ik van ja, het is goed om heel duidelijk soms een voorbeeld te hebben van wat is nou meetbaar dan? En wat is nou heel specifiek? En wat is dan het resultaat? En dus daarom zijn we ook regelmatig daar. Want je hebt er ook mensen, je werkt daar samen met mensen. Dus je moet ook weten. Ik geloof in internationaal zaken doen. Maar ik geloof er wel in dat je Je kan niet alles op afstand doen. Je kan niet alles via Zoom doen. Hè? Af en toe wel op locatie zijn te kijken of alles nog wel werkt en de mensen motiveren. En gewoon hele hands-on praktische dingen moeten ook gewoon geregeld worden.
Hele belangrijke dingen, juist. Ja. Is dat een grote rolvoorbeeld, Alice?
Ja, heel grappig. Want heel vaak komen mensen natuurlijk met Barack Obama of met Oprah Winfrey of Michelle Obama. Michelle. Die ik echt geweldige mensen vind, hoor. Maar op een dag kreeg ik deze vraag, toen ik erover nadenken. Dat ik van, dat zijn toch mijn ouders, mijn vader en mijn moeder. Waarom zijn mijn ouders mijn voorbeelden? Omdat ik altijd maar zo denk, hè. Ik ben in Nederland geboren. Ik ben meertalig, weet je. Ik spreek Nederlands, Caribisch, Portugees, ben op les geweest. Ik spreek Frans, ik spreek Engels. Je moet je voorstellen, zij kwamen uit een ontwikkelingsland in principe. Mijn vader kwam eerst. Je komt in een hele vreemde wereld. Je vertrekt gewoon. Je moet je voorstellen, als jij of ik nu zeggen van, hey, YOLO, we gaan naar Rusland, wij spreken. We gaan in Siberië wonen. Je weet niet eens welke taal ze daar spreken. Nou, ik vond dat heel knap dat ze het hebben gedaan achteraf. Met als doel van, we willen een beter leven. En dat is niet altijd even makkelijk geweest. En we zijn ook opgevoed met die verhalen. Hè, dat ze de hongersnood hebben meegemaakt als kleinkind in Kaapverde. Ja, zijn ook verhalen die ik niet kende. Hoe zat dat dan? Dat toen de Tweede Wereldoorlog hier in Europa voedde. En Kaapverde, zoals vele landen, afhankelijk was van Europa. Als hier een probleem is, heb je daar ook nog grotere problemen. Dat mijn moeder wel eens zei, ja, er waren geen lucifers, er was geen petroleum, dat was geen, weet je, je wordt heel erg teruggeworpen op jezelf. Dus waarom zijn het mijn rolmodels? Ik denk van ja, als het jou lukt om die oversteek te maken naar een land, je spreekt de taal niet, je bent eigenlijk niet geschoold, je komt toch gastarbeiderwerk doen in principe. En het lukt jou gewoon om je kinderen op te voeden en naar school te sturen en heel veel mee te geven en daarna te zeggen van, nu is het aan jullie. Wij gaan toch lekker met pensioen en we gaan even terug en genieten van onze oude dag. Ja, dan ben je voor mij gewoon een held. Echt waar, dan ben je een held. Mijn ouders leven helaas niet meer. Die zijn respectievelijk in 1 jaar tijd overleden. 4 en 3 jaar. Ja, dat was echt heel shocking. Ik kan er nu heel normaal over praten. Maar als je mij 4 jaar geleden zou interviewen, zou ik gewoon in huilen uitbarsten. Yes. Want het was heel erg confronterend. Mijn vader was gewoon mijn grote held. En dan overleden. Dan denk je, je hebt je moeder nog. En dan binnen een jaar is mijn moeder ook overleden. Dat was, als je aan mij vraagt van, wat is nou het heftigste wat je ooit in je leven hebt meegemaakt? En je denkt van, ja, dat overleef je dan misschien zelf bijna niet van verdriet. Dan denk ik wel eens van, ja, ik heb dat meegemaakt. Dat was heel heftig. Ik heb het overleefd en ik heb nu wel meer en meer, sinds zij er niet meer zijn, nog meer de behoefte dan ik al had. En ik had het al in me om het Caribisch erfgoed nog meer uit te dragen. Dat vind ik heel belangrijk, omdat ik vaak denk van, wacht eens even, ik ben tweede generatie. Zij waren eerste generatie. Ik heb een kind. Ik heb een zoon, een grote zoon al. Die is derde generatie. Als die een keer kinderen gaat krijgen, 4e generatie. En je gaat dan ook zien dat er, naarmate die generaties natuurlijk voortgaan, dat er tradities en zaken verloren gaan. Wij zijn nog tweetalig opgevoed destijds. Ik heb mijn best gedaan om mijn zoon tweetalig op te voeden. Maar je ziet dat de 3e, 4e generatie, ja, zelfs soms in de 3e generatie al, worden niet meer tweetalig opgevoed. Of gaan ze niet meer terug naar Caverië. Of als je een dubbelbloed bent, als je een Nederlandse moeder hebt en je vader is vertrokken, die ken je Caverië niet. Hè? Dus ik vind die erfgoed doorgeven, vind ik nu belangrijker dan ooit. En daar ben ik ook altijd op zoek naar manieren van, nou, hoe kan je dat erfgoed doorgeven? Hoe kan je dat borgen? Nou moet ik zeggen dat de Caribisch gemeenschap in Rotterdam natuurlijk best wel heel veel toffe dingen heeft gedaan. En nog steeds doet. Maar ook ervoor zorgen dat het tot in den treuren, wil ik bijna zeggen, maar dat het in vele generaties, dat kinderen straks wel weten van, ja, mijn overgrootvader, die kwam daar vandaan. En wat is dat dan? Ik vind dat wel belangrijk. Ja, dat is een stukje legacy.
Ja, die legacy erfenis, dat is belangrijk.
Ja, zeker.
Hoe zie jij je leven over 5 jaar?
Ja! Nou, moet ik allemaal geheimen aan jou gaan vertellen hier, joh. Nee. Nee, ik heb er al eerder over nagedacht. Ik kan het wel vertellen. Ik vind het heel belangrijk om het te vertellen, omdat ik wel in geloof. Je moet altijd de regie over je eigen leven nemen. Ik vind dat als jij over een doel of een droom hebt over 5 jaar, koppel er een deadline aan, wat ik al zei. Je hebt een droom, deadline, 5 jaar, dan heb je een doel en dan ga je eraan werken. En ik gaf net al aan natuurlijk van ja, ik voel me eens verscheurd uit die 2 landen. Ik heb vorig jaar vrij intensief in Caverië gewoon geleefd. Dat was best wel een cultuurshock ook voor mij. Er waren heel veel dingen heel tof, maar er waren ook dingen dat ik dacht van, oh, Als je wifi weer eens het niet doet, dan schrik je wel even van, hoe bedoel je, weet je? In Nederland, nee, maar in Nederland zijn dingen zo vanzelfsprekend, ja, weet je. Dus dat zijn wel dingen die ik toen ben tegengekomen. Maar als je aan mij vraagt van, ja, wat zou je ideale leven zijn? En daar werk ik natuurlijk naartoe. Is ik zou wel minder echt vast willen zitten aan Nederland. Heel vaak dan zit je een bepaald project en dan ga je van project 1 naar project 2 en 3 en je gaat zomaar door. We zijn natuurlijk heel erg gewend in Nederland aan luxe. We zijn heel erg gewend aan Nederland, in Nederland aan heel veel dingen. Me meer onthechten daarvan sowieso. En ik zou meer als een digital nomad willen leven. Dus dat ik op meerdere plekken tegelijk kan leven. Nou, dan kom je gelijk op een stukje financiële onafhankelijkheid, waar jij het al over had. Mm-hmm. Heb ik dus ook over nagedacht. En dat betekent dus wel dat je voor jezelf moet gaan nadenken op een gegeven moment. Hoe kun je je geld stromen, hoe kun je financiële stromen zo rangschikken, zo regelen en organiseren, dat je eigenlijk overal ter wereld kan werken. Nou, is een van mijn lievelingsboeken Timothy Ferris, The 4-Hour Workweek. Ik kan zo een boekenclub beginnen hier bij jou, Ruben. Bedenk ik me net dat we elke week een boekentip geven.
Ja, waarom niet?
Waarom niet, hè? Ik nodig mezelf gewoon uit nu bij deze. Maar wat ik heel mooi aan het boek vond, is dat Timothy was iemand die meerdere bedrijven had, heel druk. Maar uiteindelijk altijd weer die druk, altijd hard aan het werk. Ik wil dat gewoon niet meer. Ik wil gewoon gaan golven, gaan surfen in Brazilië. En ik wil de tango leren dansen in Argentinië. En ik wil Chinees leren spreken in China. Dus hij besloot zijn bedrijf op een bepaald niet te downsizen. Nou, en dan kom je op online heel erg terecht. Hè? Op online heb je heel veel mogelijkheden. Van dropshipping, affiliate marketing. Je kan forex traden. Je kunt heel veel verschillende interessante dingen doen. Ik moet wel zeggen, mijn volgende e-book gaat wel daarover. Dat gaat over meervoudige inkomensstromen. Dus het is echt een boek voor jou. Maar dat is wel iets waar ik mee bezig ben op dit moment heel erg. Dat stukje onderzoeken. Van hoe kun je je passief inkomen, zeg maar, zo arrangeren. En daar geloof ik dus ook in wat Warren Buffett altijd zegt. Dat is een van de rijkste mannen ter wereld en multimiljardair. Die zegt ook altijd van, never depend on a single income. Nou, dat zie je nu ook met COVID natuurlijk, hè. Ja, voor sommige mensen in de zorg, als je ZZP in de zorg bent, dan werk je nu volgens mij 90 uur per week, want je hebt hartstikke druk. Maar als je een horecazaak hebt of in de horeca werkt, heb je het heel slecht op dit moment, heel moeilijk. Ja. Nou, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. Ik organiseer de evenementen. Al mijn evenementen zijn gewoon gecanceld. Alles. Ja. Dat is heel treurig, Ruben. Dat is heel erg. Ik heb wel een moment gehad dat ik gewoon een traantje moest laten. Dat ik denk van, oh nee. Maar ik was op dat moment wel blij dat ik dacht van, ik ben niet alleen maar afhankelijk van mijn evenementen. Ik heb gelukkig ook andere ijzers in het vuur. En dan komt dat stukje focus wel ook weer terug. Want als jij voor jezelf meerdere projecten hebt draaien, en je weet ook voor jezelf hoe je structuur aan kan brengen in projecten, en een goede planning en rust in je projecten kan brengen, dan kun je wel meerdere zaken naast elkaar draaien. En als er eentje wat minder gaat, heb je altijd nog een andere zaak die draait. Snap je?
Precies. Heb je nog dus een alternatief waar je op kunt...
Alternatief, ja. Ja, ja.
Vooral in deze coronacrisis is het heel belangrijk om verschillende bronnen van inkomsten te hebben.
Heel belangrijk. Ja, er is ook een boek. Ja, ik zit hier naast mijn boekenkast. Het heet, ik weet niet of hier ligt hoor. Ja, dit boek is ook heel leuk. Never Waste a Good Crisis.
Ja.
Dat is ook een heel leuk boekje. Dat geeft bijvoorbeeld weer van als je een crisis hebt. Er zijn altijd mensen, ik heb vrienden die zijn de hele coronateststraat aan het, commerciële coronateststraat. Ik denk van, hoe kom je erop? Dat boekje geeft aan dat ook elke crisis geeft ook weer een bepaalde kans. Hoe lullig of vervelend ook klinkt, maar als we nu oorlog zouden hebben, zouden de wapenfabrieken, die zouden heel goed draaien, om een voorbeeldje te geven. Ja. Dus je moet ook per crisis ook bekijken waar je in zit van, oké, dit is even heel vervelend waar we in zitten. Ik ken mensen die, een vriendin van mij, haar broer, die laat in Bali mondkapjes maken. Van die hele mooie batik mondkapjes, ja. En dat is een hit, die zit in de mediawereld en al die bekende Nederlanders die willen zo'n batik mondkapje, echt hartstikke leuk. Waarom zeg ik dit? Omdat ook voor hen was het een soort iets van, oh, dat is interessant. Dus ook dat zijn mogelijkheden, naast multiple incomes, kun je ook op een gegeven moment kijken van, oké, wat zou ik kunnen doen? Wat is er gaande in de wereld en hoe kan ik daarop anticiperen? Maar dat is een vorm van omdenken. En omdenken betekent dat je niet meer denkt in ja maar dat je denkt in ja en. Nou ja, dat is ook heel interessant natuurlijk.
Ja, super interessant.
Ja.
Heb je nog een laatste shout-out voor de luisteraars, Alice?
Nou, mijn laatste shout-out voor de luisteraars is, mocht je geïnspireerd zijn door deze podcast en denken van, hé, ik kan wat meer focus en structuur in mijn leven gebruiken, ja, dan moet je van mijn e-book downloaden. Even hele platte promotie is dit.
Ja, dat mag hoor.
Maar weet je, het werkt gewoon wel. Het werkt ook voor mij. Iedere keer als ik... ik heb ook mijn chaotische dagen. Het is december. Ik bedoel, kerst komt eraan. Het is gewoon toch een gekke drukte. Overal. En dan merk ik toch dat ik ook teruggrijp naar mijn eigen tips. Van, oh ja, let even daarop. Of wat kan je nog verder standaardiseren? Wat kan nog beter? En ga zomaar door. Dus ja, ik heb er zelf heel veel aan gehad toen ik het schreef. En ja, het is bijna een cadeautje die ik graag bij deze uitdeel. Ziet als een vervroegd kerstcadeautje.
Ja, wauw. Tussen kerst en Sinterklaas in.
Ja.
Nou, super.
Ja, zeker.
Dat was dan de laatste vraag, Alice. Ik wil je hartelijk bedanken voor dit mooie gesprek.
Ja, nou, jij ook bedankt.
Heel graag gedaan en we houden contact. En ja, heel veel succes met alles, zou ik zeggen.
Ja, dankjewel. En nou ja, ik zie het interview wel binnenkort verschijnen. Dan hartstikke leuk. Dankjewel nogmaals.
Helemaal goed komen en geniet van het.
Oké, thank you.
Dank je.
Dag. Hi.
Nou, ik heb hem gestopt, die opname. Hoe voel je het zelf gaan, Alice?